Broeders, ik mag u dan op deze avond hartelijk welkom heten. In het bijzonder degene die zich bij ons hebben gevoegd. We hebben bij wijze van proef de avondlezingen maar wat ruimer opengesteld. En we zijn er dankbaar voor dat er mensen gehoor aan hebben gegeven. Deze conferentie wil een conferentie zijn van ontmoeting, bemoediging, elkaar onderwijzen vanuit de schriften van de levende God. En in een onbewaakt ogenblik, maar wat heet onbewaakt, heeft iemand wel eens de gedachte geuit in dit verband dat God ook deze conferentie, en wij moeten zeggen het is een unieke conferentie in het geheel van de Nederlandse kerken, helaas moeten we spreken in meervoud, waar zoveel voorgangers, ambtsdragers uit onderscheiden kerken en denominaties elkaar hier ontmoeten. Op een hele fundamentele, wezenlijke, bijbelse wijze. En dat is ook ons gebed, dat God het inderdaad wil gebruiken. Tot opbouw, tot bloei van de kerk in de Nederlanden. Waarbij mij altijd weer dat aangrijpende gebed van Bogerman voor ogen komt. En in het hart of God de kerk in de Nederlanden wil bewaren tot de jongste dag. Dat gebed dat mag ons aanvuren, ook in het staan in de ambtelijke dienst. Want de tijden zijn bepaald niet rooskleurig. Ik hoop dat we met elkaar een goede avond mogen hebben. Ik heb even nog een paar zakelijke mededelingen. Is er iemand die hier vannacht niet slaapt en morgenochtend hier wel ontbijt? Ja, dat is niet om te lachen, broeders. Dat is een hele serieuze vraag van meneer Van Horen. Niemand, meneer Van Horen. Straks voordat meneer Van der Waal sprak, is aangekondigd dat op die tafel, daar net achter de deur, daar staat een tafel met een heleboel levensbronnen, bijbels die uitgedeeld mogen worden. Die kunt u, één setje met 3 exemplaren, kunt u gratis meenemen om uit te delen. Dat geldt ook voor degenen die vanavond ons bezoeken, die mogen ook rustig een setje meenemen om dat vervolgens uit te delen. In de derde plaats, wie vanavond vertrekt om geldige redenen, u moet dus een bewijs van de dokter hebben, zal ik maar zeggen, en voor meer betaald heeft, kan zich bij de administratie en de persoon van meneer Van Horen vervoegen om te verrekenen. Hij doet het namelijk liever nu, dan dat hij na afloop van de conferentie nog weer allerlei bedragen moet overmaken en gireren. Broeders, we gaan samen zingen. Psalm 147, het eerste en het tweede vers. Laat zeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Hij heelt gebrokenen van harte. 147, 1 en 2. Broeders, bidden we samen de Heer om zijn zegen. Zo komen wij ook aan de avond van deze dag tot u in het gebed, Heere onze God, om u te danken voor de gelegenheid die u ons ook nu biedt. U hebt ons al veel gegeven, ook in deze conferentie die vanmorgen is begonnen, bij het licht van uw woord en de ontvouwing daarvan en door het getuigenis van uw geest. U hebt de lijnen getrokken naar ons hart, naar ons leven, naar ons ambtelijke bestaan. U hebt ons laten zien in welke tijd van de geschiedenis wij ons bevinden, ook als het gaat om het werelddeel waarin wij leven, wonen en werken. U hebt ons deelgenoot gemaakt van de zorgen die er dienaangaande zijn en van de bevrijdende kracht van het evangelie. En wij danken u er hartgrondig voor dat het uitermate centrale, ja dat allerbelangrijkste op deze aarde, ook in Nederland nog mag geschieden, de prediking van het evangelie van Christus en dien gekruisigd. De verkondiging van het evangelie van vrije genade. En als wij daar vanavond op mogen doorborduren en voortborduren met hen die zich bij ons hebben gevoegd, dan bidden wij u om een zegen over dit samen zijn. Voor ons persoonlijk, voor ons al dan niet ambtelijk dienen, voor ons staan ook in de kerken waartoe we behoren, met alle vragen en moeiten en zorgen en noden dat met zich meebrengt. Het is u alles bekend. Maar mogen wij u vragen, Heere, of u het wilt gebruiken? U hebt ons niet nodig. U bent de volzalige in uzelf. U hebt het niet nodig om van mensenhanden gediend te worden als iets behoevende. En toch, en het is een onbegrijpelijk wonder voor hen die ertoe geroepen en toe verwaardigd worden, toch gebruikt u mensen om het evangelie uit te dragen, voort te dragen, opdat ook de komende generatie het persoonlijk weer zou leren. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zend dan ook vanavond uw licht en uw leiding. Zend ons de krachtige en heerlijke en overtuigende en vertroostende werking van uw geest, die Heere is en die levend maakt. En wilt u het zo maken, Heere, dat datgene wat ons vanavond vanuit de schriften mag worden aangereikt, dat dat niet is als een golf die stuk breekt op het strand en die niets achterlaat, maar dat het beklijft en dat we het mogen tot ons door laten dringen en dat we het mogen overwegen tot ons nut. Wij bidden u voor ons allen persoonlijk. Wij mogen ook vanavond voorbeden doen voor een broeder in de dienst die heel ernstig ziek is, collega Codé in Stellendam. Wilt u hem genadig ondersteunen? Ook hij was wel hier op onze conferentie andere jaren. Heere, wilt u hem zeer, zeer nabij zijn en zijn gezin en hem in alle dingen geven, de ootmoedige wandel met u, de vrede in het bloed van het kruis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus, de vrede die alle verstand te boven gaat. En van daaruit ook de vrede met de weg die u met hem gegaan bent en die u met hem gaat. En ook hij maar zeggen en zingen mag, de ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Wilt u ons allen zo gedenken, naar de rijkdom van uw genade, naar de grootheid van uw barmhartigheid, en dat is altijd weer onverdiend, enkel en alleen om Christus wil. Amen. Broeders, uit de veelheid van schriftgegevens die met het onderwerp van vanavond samenhangen, lees ik u de eerste 5 versen uit Lucas 13. Lucas 13, de versen 1 tot en met 5. En En er waren te dierzelfder tijd enigen tegenwoordig die hem, dat is Jezus, boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zei tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, neen zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18 op welke de toren van Siloam viel en doodde ze, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, neen zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Tot zover. Broeders, de Puritein John Dott, die werd door sommigen van zijn tijdgenoten spottend Old Mr. Face and Repentance genoemd. Dat was omdat hij in zijn preken en spreken in het openbaar en bij de huizen daar zeer sterk de nadruk op legde en daar voortdurend op terugkwam. Geloof en bekering. Hij was er namelijk diep van doordrongen dat wanneer het hier fout zou gaan, het overal mis moest gaan. En met betrekking tot de bekering zei hij ooit: als ik in de kansel moet sterven, verlang ik te sterven terwijl ik de bekering preek. En als ik buiten de kansel sterf, verlang ik ernaar dat het gebeurt terwijl ik de bekering praktiseer. Het belang van het onderwerp van vanavond, en als God wil ook morgenavond, kan dan ook moeilijk overschat worden. Bekering, een van de grondbeginselen van het christelijk geloof. De Bijbel laat er geen enkel misverstand over bestaan. We hebben te preken de bekering tot God, beiden, Joden en Grieken, en het geloof in onze Heere Jezus Christus. En hebben wij, broeders, algemeen gesproken de fundamentele waarheden van het christelijk geloof onze hoorders toe te eigenen, grondig toe te eigenen, ook nu? De bekering tot God hoort daar zeker bij. Het is een wezenlijk deel van het evangelie van vrije genade. De Bijbel is er niet onduidelijk over. Er is geen zaligmakend geloof zonder bekering. En daar hebben wij vandaag dan ook de wacht bij te betrekken. Het is een gemeen plaats, ik weet dat wel, om te zeggen dat we vandaag kerkelijk en geestelijk geen florissante tijden beleven. Het is naar het apostolische woord dat er in de laatste dagen zware tijden zullen ontstaan, waarbij de boze mensen en bedriegers tot erger zullen voortgaan, verleidende en wordende verleid. De jaren die achter ons liggen, die werden gekenmerkt door confessioneel relativisme en dogmatische onverschilligheid. Wezenlijke noties van het evangelie zijn tot slapend bezit geworden en zijn bezig te verdwijnen of zijn inmiddels al verdwenen. Het ging en het gaat in de verkondiging van het woord toch hierom dat dat woord kracht doet, dat dat woord diepe eerbied werkt, verootmoediging en bekering tot God, dat woord in de hand van de Heilige Geest. Heel de huidige tendens, echter, is er één van het gericht zijn op de mens en zijn behoeften, de mens en zijn beleving. Dat staat centraal in plaats van God en de eer en de glorie en de majesteit en de heiligheid van zijn grote naam. Bepaalde centrale gegevens voor de verkondiging van het evangelie nemen dan ook niet meer die plaats in die Bijbels gesproken nodig en ook geboden is. De vraag mag in dit verband van vanavond wel aan de orde worden gesteld: in hoeverre de Bijbelse notie van de bekering tot God, nog functioneert in prediking, in pastoraat, in kerkelijk en evangelisatorisch werk. Soms vermoed ik dat in verschillende verbanden het woord toerusting gekomen is in de plaats van het woord bekering. En dat is waarlijk niet alleen maar een andere naam voor dezelfde zaak. Een van de grote waarheden van de reformatie was, dat weet u natuurlijk, de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Dat de zondaar door God in gunst en in genade wordt aangenomen op niets wat in die mens is of wat door die mens gedaan zou zijn, maar enkel en alleen op grond van het volbrachte werk van Christus, zonder de werken van de wet. Een zaak van pure genade, zalig maken delen in het volbrachte werk van Christus door het geloof alleen. Daar staan we voor. Dat is klassiek, meer nog, dat is door en door Bijbels. Maar, en ik stel het vragenderwijs, is hier niet een vermenging opgetreden? Is er niet gaandeweg een conceptie ontstaan in zaken het geloof waar de bekering uit weggesneden is? Wij klagen toch allemaal steen en been over griezelige oppervlakkigheid en een even griezelige wereldgelijkvormigheid. Aan de wortel van heel veel wat zich vandaag aan ons voordoet, ligt het verlies, naar mijn stellige overtuiging, van de bewustheid van de zonde. We zijn de kloof kwijt die er gaapt tussen de schepper en zijn schepsel. Deftig noemt men dat een anti-metafysische tendens in de theologie. Maar dat laatste, die bewustheid van de zonde, dat was vroeger het vertrekpunt van de verkondiging. Maar hoe ligt dat dan nu? Komt dat doordat de tijden zijn veranderd? Cultuuromslagen en zo, u kent dat allemaal wel. Of moeten we misschien de oorzaak zoeken in een zich doorzettend, machtig, geestelijk proces, al dan niet stilzwijgend, waarbij naar het woord van Kolbrugge de schrift onder onze handen wordt weggetoverd en het doel al is bereikt voordat de man in de straat, of laat ik maar zeggen de man in de kerkbank, eigenlijk doorheeft wat er gaande is. Dit voorjaar is er een boek verschenen onder de veelzeggende titel Een stille revolutie. Het gaat aan geen kerk, geen gemeente voorbij. Zijn we het zicht niet kwijt op de kloof die er is tussen God en mens? En als dat waar is, dan is daarmee gegeven dat we kwijt zijn dat het christelijk geloof de religie is van het gebroken hart. Het christendom eindigt daar natuurlijk niet mee, dat weet ik ook wel en dat bedoel ik niet te zeggen. Maar het is er wel een wezenlijk bestanddeel van. Ja, ik zou willen zeggen, het begint ermee. Opdat het gebroken hart geworpen zou worden op Christus en op de genade van God. Zodat we van de schuld worden bevrijd, de vergeving ontvangen zouden voor al onze zonden. En daarom, zegt Calvijn, wordt niet ten onrechte de hoofdinhoud van het evangelie gesteld in boetvaardigheid en vergeving van zonden. Kijken wij, broeders, naar het begrip bekering in de schriften. Allereerst in het Oude Testament, dan betekent dat zoveel als omkeren, terugkeren tot de Heer. U kent natuurlijk die bekende tekst uit Jesaja 55, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heer, zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Zo roept de Heer dus de mensen terug, mensen die met de rug naar hem toestaan en die het hart voor hem gesloten hebben. Bekering tot de Heere, waarmee dan vervlochten is de besnijdenis van het hart en de vernieuwing van het hart. Bekering is omkering van de zondige weg waarop de zondaar is geraakt, om terug te keren tot de Heere door het hart aan hem toe te wijden en over te geven. Gaan we de woorden van het Nieuwe Testament na voor bekering, dan betekent het eerste woord voor bekering het omdenken, het anders denken, de verandering van inzicht, van gezindheid. Zoals uit die gelijkenis uit Matteüs 21, die gelijkenis van die twee zonen. De zoon die niet wil wat zijn vader zegt, ga heen waar ik heden in mijn wijngaard, ik wil niet. En daarna berouw gehad hebbende, hij veranderde dus van gedachten. En opnieuw, daar is dan nauw mee vervlochten, net als in het Oude Testament, dat het hart waaruit de uitgangen van het leven zijn, moet veranderen. Bij de zondaar die van zijn God is afgeweken, moet het dus komen tot een radicale verandering van inzicht en gezindheid. En dan volgt er op het tweede woord voor bekering. Dat betekent de omkering, de verandering van levensrichting. Een anders worden en gehoorzaam zijn. Die zoon die had berouw en hij ging vervolgens heen. Vatten we deze summiere gegevens samen, ik hoef daar vanavond niet breed over uit te meten, dan is gezegd dat de zondaar, de overtreder van Gods rechten en inzettingen, de mens die één stuk vervreemding is van zijn God, dat van die zondaar het hart moet worden vernieuwd en het leven moet worden veranderd. En u begrijpt daarbij natuurlijk direct dat bekering niet maar een kwestie is van uiterlijke levensverandering, van de kroeg tot de deugd zal ik maar zeggen, een zaak van de buitenkant. Nee, het raakt ons hart, ons hele bestaan. Daar wordt met klem en nadruk op gewezen. Want in dit woord, in dit verband vallen dan de woorden besnijdenis van het hart, vernieuwing van leven, een andere levensgang, een wandel in goede werken. Breken met de zonde, strijden tegen de zonde, een anders worden in woorden, in daden en gedachten. En daarbij is er bijbels gesproken ook altijd de samenhang met het geloof. Bekering is niet iets wat op zichzelf staat, wat je moet verzelfstandigen. Bekering en geloof, geloof en bekering worden nogal eens een keer in één adem genoemd. Er is zelfs over gestreden wat er nu eerst komt. Bekering of geloof of omgekeerd. Ik zal daar vanavond niet over twisten. Er is hoe dan ook geen geloof zonder bekering. En er is ook geen bekering zonder geloof. Geloof is geloof in Christus Jezus, de zaligmaker, om gered en behouden te worden, gered te worden van de zonde. Maar als het geloof dat is, een behouden worden, vergeving van zonden ontvangen, en dat is het, dan moet er toch ook een haten van de zonde zijn en het verlangen daarvan gered te worden. Dat het er is een zich afkeren van de zonde en zich heen wenden naar God. Persoonlijk, maar ik geef die mening graag voor beter, neig ik ertoe om het christelijk geloof de voorrang te geven. En ik bevind me daarbij ook nog in goed gezelschap. Calvijn bijvoorbeeld, die ziet de oorsprong van de bekering in het geloof liggen. Hij geeft aan het geloof het primaat. En als hij dat zo stelt in zijn institutie, dan droomt hij niet van een tijdsruimte waarin het geloof bezig is, zoals hij het uitdrukt, de boetvaardigheid, de bekering te baren. Maar hij wil alleen maar aantonen dat de mens zich niet met ernst op de boetvaardigheid kan toeleggen, tenzij hij weet dat hij God toebehoort. En niemand is waarlijk overtuigd God toe te behoren dan alleen hij die eerst zijn genade heeft aangegrepen. Niemand zal God ooit eerbiedig vrezen dan die vertrouwt dat God hem genadig is. In diezelfde lijn ligt ook Thomas Boston. Ook voor hem is het geloof de bron van de bekering. Ze worden beiden geschonken. Wie zich bekeert moet eerst geloven, zegt hij. En hij baseert dat op de volgende argumenten. Zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Geloof is de leidende genade tot de bekering. De Heilige Schrift stelt gewoonlijk, zo zegt hij, het voorwerp van het geloof en de belofte van genade als motief van de bekering. En ook de aard en het wezen van de bekering leren dit. Want dit wezen is een hartelijke bekering van de zonde tot God, maar is het mogelijk zich tot God te wenden buiten Christus en het geloof in zijn naam om? Maar broeders, of het geloof nu eerst is of de bekering, vaststaat dat de bekering van zodanig gewicht is dat niemand zonder bekering zalig zal worden. En dat brengt ons dan bij de noodzaak van de bekering. En een willekeurige greep uit het geheel van de schriften van de Godsopenbaring uit Oude en Nieuwe Testament maakt ons dat zonder meer duidelijk. De Heere spreekt in Leviticus 23... door de mond van Mozes, de versen 26 tot 29, heel nadrukkelijk en ook heel duidelijk. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, doch op de tiende van deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben, dan zult gij uw zielen verootmoedigen en zult de Heere een vuuroffer offeren. En op diezelfde dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag, om over uw verzoening te doen voor het aangezicht van de Heere uw God. Want alle ziel, welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Uitgeroeid worden uit haar volken. Zonder die verootmoediging, zonder de waarachtige bekering. Ik denk ook aan het ontroerende gebed van koning Salomo bij de inwijding van de tempel in 1 Koningen 8. Daar heeft hij het erover dat wanneer het volk gezondigd zal hebben, vers 47 en volgende, 1 Koningen 8 vers 47, wanneer zij gezondigd zullen hebben tegen u, want geen mens is er die niet zondigt, en gij tegen hen vertoornd zult zijn en hen leveren zult voor het aangezicht van de vijand, dat degene die hen gevangen hebben en gevankelijk wegvoeren in het land van de vijand dat ver of nabij is. En zij in het land waar zij gevankelijk weggevoerd zijn, weer aan hun hart brengen zullen dat zij zich bekeren en tot u smeken in het land dergenen die ze gevankelijk weggevoerd hebben, zeggende we hebben gezondigd, we hebben verkeerd gedaan, we hebben goddeloos gehandeld, en zij zich tot u bekeren met hun ganse hart en met hun ganse ziel in het land van hun vijanden die hen gevankelijk weggevoerd zullen hebben, en tot u bidden zullen naar de weg van hun land, het welk gij hun vaderen gegeven hebt, naar deze stad die gij verkoren hebt, en naar dit huis dat ik uw naam gebouwd heb. Hoor dan in de hemel, de vaste plaats van uw woning, hun gebed en hun smeking, en voer hun recht uit. En vergeef aan uw volk dat zij tegen u gezondigd zullen hebben, en al hun overtredingen waarmee zij tegen u overtreden hebben, en geef hun barmhartigheid. Dat is dus duidelijk de klem van de vergeving, van de wederkeer tot de levende God waarmee de vergeving is verbonden. Ik zou u nog veel meer schriftgegevens op kunnen noemen. Jeremia 4, Ezechiël 18, Jesaja op vele, vele plaatsen. Maar ik ga naar de grens van oud en nieuw waar Johannes de Doper, de heroud des Heren, ook nadrukkelijk deze boodschap zijn hoorders aan het hart legt. Bekeert u? Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het was dus alsof hij zei, zo nu is de aard, het wezen, de natuur van het koninkrijk van de Messias. Het koninkrijk der hemelen, zo heilig, dat geen onboetvaardige zondaar in de zegen daarvan kan delen, tenzij hij zich bekeert. Zo preekte Johannes en zo werden er velen van de kinderen van Israël bekeerd tot de Heere hun God. De Heer Jezus zelf, de hoogste profeet en leraar, bracht ook geen andere boodschap. Hij onderwees dezelfde waarheid en bond die constant zijn hoorders op het hart. De roep weer klonk ook uit zijn mond, Marcus 1, zeggende, de tijd is vervuld, het koninkrijk Gods is nabijgekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. Precies diezelfde boodschap dus als zijn heroud. Het evangelie kan niet zaligmakend worden geloofd, tenzij er waarachtige bekering is. Zoals de grond omgeploegd moet worden om het zaad te ontvangen, opdat het vrucht kan dragen, zo moet het hart versmelten voor het de vorst en zaligmaker Jezus Christus kan verwelkomen. Daarom zei Jezus ook in de zaligsprekingen, in de bergrede, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. En Christus was gezalfd met de geest des Heren en gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart. Hij kwam om te roepen zondaars tot bekering. En we hebben dat gelezen in Lucas 13, die aangrijpende verkondiging van de Heer Jezus zelf, naar aanleiding van het omkomen, het ombrengen door Pilatus van de Galileërs die naar het altaar waren gevlucht. De mannen die omgekomen waren bij het instorten van de toren van Siloam. En dan zegt de Heer Jezus het tot twee keer toe. Meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest? Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Nee, zij. Het blijkt dus zonneklaar hieruit dat bekering de enige weg is om niet verloren te gaan. Dat zegt Peter, dat schrijft Petrus later ook in de tweede brief aan de vreemdelingen in de verstrooiing, dat God niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. En waar dus dat aspect, en ik ben daar niet gerust op, van de eeuwige ondergang. De hel wordt weggeëxegetiseerd of weggetheologiseerd. Terzijde zeg ik dat even. Daar valt ook de klem van de waarachtige bekering weg. En ik zeg dat natuurlijk niet met een satanische vreugde zoals sommige mensen dat misschien kunnen. Maar de schriften zelf. Dus is het u wel eens opgevallen met hoeveel ernst en aandrang de Heer Jezus zelf deze dingen in de evangeliën benadrukt, beklemtoont. En daarom hebben wij het ook vol te houden. Bekering is het enige alternatief om niet voor eeuwig om te komen in de hel waar de worm niet sterft. Het evangelie van de Heer Jezus is het evangelie van de bekering. Het is de grote opdracht aan de kerk. Het klinkt toch als hij is opgestaan uit de doden, de discipelen de ogen heeft verlicht, ze heeft onderwezen in de schriften, dan moeten zij gaan verkondigen, in zijn naam gepredikt worden. Ze moeten dus gaan preken. Dat is vandaag al meerdere keren gezegd, maar daar ligt toch de hoofdnerf, de zenuw van al ons dienen in de kerk. En wij moeten ons daarvan ook niet af laten brengen, drukke baasjes die wij zijn. Preken. Jezus heeft gepreekt. Hij heeft het bevel gegeven aan zijn apostelen en daarmee aan zijn kerk om te preken. En wat moeten ze preken? In zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van de zonden onder alle volkeren, beginnende te Jeruzalem. Die boodschap moeten ze uitdragen. Onder alle volken. En ze moeten beginnen in Jeruzalem. En daar begint het dan ook op Pinksteren. De uitstorting van de Heilige Geest. Dat Petrus, die Christus verkondigt, die gedood is, maar die is opgewekt uit de doden. Eenzijdig. Onverbiddelijk streng. Uitermate eenzijdig. Diep bewogen, want vervuld met de Heilige Geest. En dan voeren ze zo de opdracht uit. En wat gebeurt er dan? Velen worden er geraakt, verslagen in het hart. Wat zullen we doen, mannenbroeders? En dan zegt Petrus niet, je moet niks doen. Of je bent al een aardig eindje op de weg. Je hebt al zoveel traantjes weggepinkt. En het komt met jou vast wel in orde. En je bent toch zo'n ernstige man? Nee, bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. Dat preekt Petrus op de dag van Pinksteren. En datzelfde van hem komen we tegen in Handelingen 3, 19e vers. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden uitgewist mogen worden. Precies diezelfde boodschap. Jezus, Petrus. En Paulus blijft daar niet bij achter, van hem horen we bepaald geen ander geluid. Ik zou Handelingen 20 kunnen noemen, ik noem alleen Handelingen 26, waar hij zich moet verantwoorden voor koning Agrippa. En hij er getuigenis van geeft hoe de verheerlijkte Christus hem tegen was gekomen op de weg naar Damascus. Hij dus tegen de grond was gedrukt. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En hij zegt daar dan in Handelingen 26, dat Christus tegen hem gezegd heeft, ik ben Jezus die gij vervolgt, maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen, verlossende u van dit volk en van de heidenen tot de welke ik u nu zende, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En daarom, o koning Agrippa, zegt Paulus, ben ik dat hemels gezicht niet ongehoorzaam geweest. Maar heb eerst degenen die te Damascus wonen en te Jeruzalem en in het gehele land van Judea en de heidenen verkondigd dat zij zich zouden beteren en tot God bekeren, werken doende der bekering waardig. Hij verkondigt dat dus. Daarin is hij niet met pluimstrijkende woorden bezig, daarin is hij ook niet bedriegelijk bezig, maar dan is hij eerlijk en diep bewogen bezig om daartoe aan te dringen bij allen die hen horen, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot de levende God. Geloof, bekering, vergeving. Dat was de boodschap van Paulus. Zo betuigde hij het evangelie van Gods genade. Een boodschap waar men ook toen niet op zat te wachten. Dat moeten we niet denken. We moeten denken dat de tijd toen veel gunstiger was en het klimaat zodanig was dat de boodschap als het ware zo bij de mens landde. Dat is nog nooit zo geweest. Dat is vandaag niet zo, maar dat was vroeger ook niet zo. Nog nooit heeft één mensenkind zitten te wachten op de boodschap van het heil, krachtens zijn aangeboren aard en natuur. Het is een boodschap die de natuurlijke mens niet verstaat. Die niet wordt gehoord, wordt geloofd, wordt gehoorzaam, waar men zich aan ergert. Ook nu. Maar wanneer, en dat heeft dan altijd weer die donkere tegenkant, en dat is ontroerend en aangrijpend. Want er is ook bij Paulus sprake van die klem van het gericht en het overgegeven worden aan het verderf. Wanneer men de ogen sluit en men de oren dichtstopt en de harten verhardt. En dan wordt teruggegrepen op Jesaja 6 in de dagen van de profeten, op de Heer Jezus in de dagen van Christus, Matteüs 13, in de dagen van de apostelen, Handelingen 28. Dan is dit het gericht, dan is dit het oordeel, opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Die klem, die absolute noodzakelijkheid van bekering en vergeving, opdat ik hen genezen, dat wil zeggen dat hun zonden worden vergeven. Broeders, willen wij dus vergeving ontvangen, ontkomen van de toekomende toorn, hebben we bekering nodig. Dat is het hele, het heldere getuigenis van de hele schrift, wat alle mensen aangaat. Dat zegt Paulus heel nadrukkelijk in Handelingen 17, al meer aangehaald vandaag, waar hij op de Areopagus die boodschap uitdraagt, die onbekende God die zij niet kennende dient, die hij hen verkondigt. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. God dan, zegt hij, de tijden der onwetendheid, daar loopt zijn verkondiging op uit. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, dewijl hij hem uit de doden heeft opgewekt. Er komt een dag van het gericht. En daarheen zijn alle mensen onderweg naar die weergaloos grote rechterstoel van God en van zijn Christus. En alle mensen zijn in gevaar, want alle mensen hebben gezondigd en alle mensen derven de heerlijkheid van God. En wij kunnen voor God in en van onszelf niet bestaan. We leven, om zo te zeggen, op een tijdbom die elk ogenblik kan ontploffen, in gevaar om veroordeeld te worden en voor eeuwig om te komen. Daarom de roep tot waarachtige bekering, tot omkeer, tot inkeer, tot wederkeer. En ik hoop dat u duidelijk is, broeders, voor zover het u nog niet duidelijk was, de grote plaats die dit inneemt in het geheel van de Bijbel. En ik ga ervan uit dat wij dit allemaal ongetwijfeld toestemmen. Maar het is dan wel de vraag, En ik moet eerlijk toegeven dat in de voorbereiding dat voor mij best ontdekkend was. Daarom durf ik het ook vrijmoedig hier te zeggen. Het is wel de vraag welke plaats dit nu inneemt in ons preken en spreken. In het openbaar en bij de huizen. Het evangelie van vrije genade. Het evangelie van Christus en dien gekruisigd. Onverkort, onvoorwaardelijk. De belofte van heil en van vergeving. De belofte dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft. Dat evangelie, die belofte, die moet verkondigd en voorgesteld worden. Zonder onderscheid, zeggen de Dordtse leerregels, alle volken en mensen tot wie God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt. En dat moet dan gebeuren met bevel van bekering en geloof. Als de noodzaak van de waarachtige bekering niet is ingeweven in de verkondiging, in welk verband dan ook maar, dan is het een ander evangelie. Broeders, we willen nu nader ingaan op de aard, de natuur, het wezen van de waarachtige bekering. Calvijn geeft daar een prachtige omschrijving van in zijn Institutie 3.3.5. Daarom kan naar mijn oordeel van de boetvaardigheid deze bepaling gegeven worden, dat ze is een ware bekering van ons leven tot God die voortkomt uit een oprechte en ernstige vreze Gods, en die bestaat in de doding van ons vlees en de oude mens en in de levendmaking van de geest. De bekende tweeslag van Calvijn, mortificatio en vivificatio. In datzelfde spoor bevindt zich ook de Heidelberger catechismus, u weet dat natuurlijk, in de antwoorden 88, 89 en 90. De bekering als de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, het berouw over de zonde, het haten van de zonde, de vreugde in God en de lust en de liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. De formidabele Puritein John Flavel, die vraagt ergens, wat is de bekering ten leven? En hij geeft erop dit antwoord. Bekering ten leven is een zaligmakende genade waarbij een zondaar vanwege een oprecht berouw over de zonde en een verstaan van de barmhartigheid van God in Christus met smart over en haat tegen de zonde, zich daarvan afkeert en zich wendt tot God met het vaste voornemen van en het staan naar nieuwe gehoorzaamheid. Bij die verschillende omschrijvingen zou ik aan willen knopen en enkele elementen daarvan wat uitlichten om die nader onder de loep te nemen. In de eerste plaats dat de bekering tot God, de bekering ten leven, een zaligmakende genade is. In de tweede plaats, wat ik zou willen noemen de wortels van de bekering, te weten het oprechte berouw en het zicht op het volbrachte werk van Christus, de barmhartigheid van God in Christus. In de derde plaats het haten en vlieden van de zonde en in de vierde plaats een staan naar die nieuwe gehoorzaamheid. We zullen ons vanavond goeddeels beperken, voor zover de tijd het toelaat, tot dat eerste punt. De bekering ten leven is een zaligmakende genade om, wanneer God het geeft, morgen de andere zaken onder ogen te zien. En dat de bekering ten leven dan een zaligmakende genade is, heeft alles te maken met de auteur van de bekering. De bekering tot God is een werk van de Heere en van zijn Christus en van zijn Heilige Geest. Nee, laat u maar gaan. Al staan wij allen onder de schuldige verplichting van de bekering, de ware bekering is geen inspanning van onze inspanningen, hoe religieus, wellicht ook gekleurd. Wij werken ons daartoe niet op. Wij hebben daar geen capaciteiten voor. Het is genade. De boom van de bekering, zal ik maar zeggen, groeit niet op de natuurlijke akker van ons bestaan. Dat is volmaakt uitgesloten. Die boom die groeit alleen maar in de grond van Gods vrije genade. Wij mensen, wij zijn immers met onze kinderen, en wie het verstaat, die is met knikkende knieën bij het doopvont gestaan, met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Kinderen des toorns, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Wij hebben de zonde lief. We hebben nog naar het woord van Anselmus op geen stukken naar enig besef van het gewicht van de zonde. De bekering ten leven sluit niet aan bij ons mensen. Wie overtuigt van zonde? Wie werkt het oprechte berouw? Wie doet breken met de zonde? Hebt u het wel eens geprobeerd om één zonde echt klein en onder de knie te krijgen? Wanneer een zondaar zich bekeert, dan is dat door de werking van de goddelijke genade. De onboetvaardige zondaar maakt toch geen ernst met de zonde, met zijn eeuwige bestemming, met de eisen van Gods recht en wet, is niet betrokken op de zaligheid in Christus Jezus de Heere. Hoe komt het dat een zondaar, een mensenkind, de zonde haat, Gods weg, Gods waarheid, de Christus Gods, hartelijk lief heeft? Met ijsschoentjes. Hoe komt dat, dat een zondaar zich aan God en aan zijn Christus en aan zijn weg en wil onderwerpt? Het antwoord is de genade van God. Wij moeten de mens, ook de alleszins godsdienstige mens, die capaciteiten maar niet toedichten. Het gebeurt al te veel. En er is heel wat onhelderheid in de hedendaagse evangelieverkondiging als het gaat om dit punt. Er wordt heel wat overgelaten aan of gebaseerd op de wil van de mens of de keuze van de mens. En je komt ze wel eens tegen dat men zegt te geloven in de Heer Jezus Christus, hem lief te hebben, dat hij strijdt om in te gaan, maar er blijkt weinig van die enge poort waardoor men moet binnengaan. Het lijkt wel alsof men met een vergrootglas naar die enge poort kijkt, om die maar wat wijder en breder te maken, dat alles van mij ermee door naar binnen kan. Maar de Heer Jezus is daar bepaald niet onduidelijk over. Er is geen geloven zonder een afkeren van de zonde. Als het er is, dan is het er enkel en alleen door de genade van God. Zonder de genade, zonder de werking van de Heilige Geest, is er geen bekering. Ik wil u dat bewijzen aan de hand van een drietal schriftplaatsen. In de eerste plaats Handelingen 5. Waar dat wonderlijke gebeurt, dat de apostelen het evangelie verkondigen, dat ze wonderen doen, dat ze worden opgesloten, maar dat ze uit de kerker worden verlost en dat ze zonder meer doorgaan. Dat er gezegd wordt, wij vonden wel de kerker met alle verzekerheid toegesloten en de wachters buitenstaande voor de deuren, maar als wij die geopend hadden, vonden wij niemand daar binnen. U begrijpt de twijfelmoedigheid en de vraag, wat moet hiervan worden? Dan komt er een boodschapper bij de Hoge Raad. Ziet de mannen die gij gevangen genomen hebt, die gij in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en leren het volk. En dan moeten ze gebracht worden, niet met geweld, voorzichtig aan. Ze vreesden het volk opdat ze niet gestenigd zouden worden. En als zij hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad en de hoge priester vroegen en zij hebben wij u niet ernstig aangezegd dat gij in deze naam niet zou leren. En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld. Daar zou je over moeten preken. Hè? En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker. Waarom? Om Israël te geven bekering en vergeving van de zonden. Daartoe is Christus Jezus verhoogd, gestorven om onze zonden, opgewekt om te vergeven. Wij lazen in de gemeente zondag het klassieke formulier van het avondmaal. En toen trof het mij in dat gedeelte wat na de viering gelezen wordt, waar gesproken wordt, met God verzoend zijnde door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Christus opgewekt, aan Gods rechterhand gezet, om te geven bekering en vergeving van de zonde. Christus wil vergeven, daartoe ging hij naar het kruis. Daartoe leed hij, daartoe stierf hij, heeft hij verzoening aangebracht. Daarmee legde hij het fundament van de bekering en voor de bekering. En toen hij werd verhoogd, toen hij opstond uit de doden, toen is hij verhoogd om dat te geven. Maar hij schenkt de vergeving, de genade van de vergeving, niet zonder de waarachtige bekering. In die samenhang, geen bekering, geen vergeving. Christus, hij redt door zijn dood. Hij maakt levend door de kracht van zijn opstanding. Christus vergeeft en hij doet dat graag. Hij maakt levend. Hij vergoot daartoe zijn bloed. Hij stond op uit de doden. Maar hij vergeeft niet zodanig dat die mens zichzelf kan blijven. In zijn rebellie. In zijn opstand tegen de levende God. En in zijn natuurlijke en aangeboren vijandschap tegen het leven van het evangelie. En dat hij vergeving zou kunnen ontvangen op de wijze dat hem of haar goeddunkt. Gods vergeving komt op deze wijze. Dat een man, een vrouw, een jongen, een meisje gebracht wordt op de plaats waar ze bereid zijn toe te stemmen. Dat er niets, maar dan ook helemaal niets in hen is dat voor God kan bestaan. Dat er niets in hen is waardoor ze ooit door God zouden kunnen worden aangenomen in gunst en in genade. Dat kan enkel en alleen op grond van de kruisdood van de Heer Jezus Christus. Maar dan is er ook de waarachtige bekering. Door Christus opgewekt tot een nieuw leven. Waar de vergeving van de zonde wordt ontvangen, daar is bekering. Dat geeft de vorst en zalig maakt. In de tweede plaats, dat de bekering een genadegave is, dat ontlenen we ook aan Handelingen 11. Daar moet Petrus zich rechtvaardigen, antwoord geven op de vragen die gesteld zijn naar aanleiding van zijn omgang met de heiden, dat hij in het huis van Cornelius is geweest, dat hij daar gekomen is. En daar was het dat hij verkondigd had de vrede door Jezus Christus. En er waren mensen die daar vragen bij hadden. En hij geeft dan in hoofdstuk 11 tekst en uitleg. En dat loopt dan uit op het slot, het 18e vers. En als zij dit hoorden, waren zij tevreden. Tevreden met de uitleg die Petrus daarvan gegeven heeft. En zij verheerlijkten God zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen de bekering ten leven gegeven. Zo heeft God ook de heidenen de bekering gegeven ten leven. Het gaat dus om het leven, om het waarachtige leven, om het geestelijke leven, het leven dat eeuwig is, het leven dat doorloopt, ook als we ingehaald worden door de dood, het leven dat werkelijk leven is. Leven is het doel. En de bekering is het middel tot dat doel. Bekering ten leven. De bekering wordt dus nooit gekend zonder het leven wordt nooit gekend zonder het, zonder de bekering. Bekering, hebben we gezien, is nauw verbonden met vergeving. Het is ook nauw verbonden met het leven. Het leven is in Christus. God heeft zijn Zoon gegeven, zijn enige en veel geliefde. En hij heeft het gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Niemand wil dat leven van zichzelf. Wij zingen wel, wie kiest over dwaasde voor het levende dood. Maar wij zijn dat, wij doen dat. Wij hebben de duisternis liever dan het licht. Tenzij God door zijn woord en geest beslissend ingrijpt in ons leven. De Heere zelf maakt door zijn woord en geest het hart ontvankelijk voor de genade, dat het komt tot die onberouwelijke keuze. God geeft de bekering ten leven. Het is niet een mogelijkheid, het is geen lot uit de loterij. Hij geeft ook niet de gelegenheid tot bekering. Hij werkt de bekering. Hij schenkt de bekering. Dat geeft God ook de heidenen. De Heere bevrijdt en redt. Van begin tot eind. Hij geeft bekering. De bekering is een zaligmakende genade. Ik wil u nog één schriftplaats noemen uit de tweede brief van Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus. 2 Timotheus 2. Hij moet daar... Hij vermaant Timotheus, die zoals gezegd vanmiddag al dat hij wat bang, wat vreesachtig was uitgevallen. En hij moet zich dan benaarstigen om zich goden beproefd voor te stellen, het woord recht te snijden en zich te stellen tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Even terzijde, Paulus zegt dus niet tegen Timotheus dat hij een theologische pacifist moet zijn. Er zitten nogal wat polemische partijen in het Nieuwe Testament. Wel moet hij zachtmoedig onderwijzen degene die tegenstaan. Dat zegt hij in vers 25. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan, of hun God te eniger tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid, en zij wederom ontwaken mochten uit de strik van de duivel, onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Met zachtmoedigheid onderwijzen die tegenstaan. Waarom moest Timotheus dat doen? Waarom moest hij dat leren van de Heer Jezus Christus, ook in deze zachtmoedig te zijn en nederig van hart? Of God hun te eniger tijd bekering gaf tot erkentenis der waarheid. Er is dus, en dat is het derde aspect, er is dus geen komen tot de kennis van de waarheid zonder bekering. Die is absoluut nodig en die geeft God. Dat is geen zaak waar ik de beschikking over heb. Dat ik op elk gewenst moment Christus aan kan nemen. En dat ik op mijn moment en het door mij gekozen moment me kan bekeren of niet kan bekeren. Dat zit wel in de lucht en dat vindt wel aansluiting in ons hart. Maar me dunkt, dat is uitermate actueel. Ondanks de vragen die zo her en der daarbij gesteld worden. En dort, de laatste dogmatisch sprekende synode, is bepaald nog niet achterhaald. Paulus, hij maakt korte metten met die vrije wil, die zogenaamde onvrije wil, zei Luther al. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik van de duivel, waaronder zij gevangen waren tot zijn wil. Dat is toch de stand van zaken, onder zijn bewind. Jouw hoop, Timotheus, is niet gelegen in de vrije wil, maar in de vrije genade. De hoop ligt niet in de zondaar, maar in de God die zondaren redt. Hij bevrijdt van slaafse banden. En hij legt niet alleen het fundament van de bekering om de rest aan de mensen over te laten. Nee, nee, hij geeft bekering en vergeving. Hij geeft de bekering ten leven. De bekering om tot kennis van de waarheid te komen door de overmachtige werking van zijn geest. Want die werking is het die de zondaar in staat stelt zich af te keren van de zonde en zich tot God te wenden. Ik zal, zegt God, dat stenen hart uit uw vlees wegnemen en u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn recht zult bewaren en doen. Het is God en God alleen die de ogen opent, die de wil ombuigt, die tot erkentenis van de waarheid brengt, de zaligmaker doet volgen. Ik heb daarvan de sleutel niet in mijn zak, maar die heeft God en die houdt God in zijn hand. Zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gij ook kunnen goed doen die geleerd hebt kwaad te doen. De vraag is onvermijdelijk. Leidt dit niet tot de lijdelijkheid van het hypercalvinisme, waar we de laatste jaren zo vuurbang voor zijn geworden? Is dit niet met een beroep op de schriften de mens maar te laten zitten waar hij zit? Met een boekje in een hoekje en vroeien vooral niet. God moet het immers doen, we kennen het allemaal toch? En ik kan mezelf toch niet veranderen? Ik kan mezelf toch niet bekeren? Bedunkt, broeders, in het verband van het geheel van de godsopenbaring is het tegenovergestelde nadrukkelijk het geval. Wanneer we er op grond van de schriften van overtuigd zijn dat we ons moeten bekeren, dat we staan onder de schuldige verplichting van bekering en geloof, van geloof en bekering. En ik hoop in het licht van de schriften dat u daar diep, diep van overtuigd bent, dat we ervan overtuigd zijn dat wanneer we ons niet bekeren, wij voor eeuwig zullen omkomen en dat het dus tot een radicale verandering van hart en leven komen moet. En dat ik er even diep van overtuigd ben dat ik me niet kan bekeren, dat dat vanuit mezelf volstrekt, maar dan ook volstrekt onmogelijk is, dan leidt dat niet tot valse lijdelijkheid. Er zijn soms deuren in een gebouw waar maar aan één kant een sleutel zit of een kruk zit waarmee je die deur kunt opendoen. Zeg maar aan de buitenkant. En dan kan het gebeuren dat iemand door die deur, die doet die deur open en die loopt dan naar binnen en die deur die klapt achter hem dicht. Niet meer open te krijgen. Zegt u zelf, wat doet zo'n man dan? Gaat hij dan in een hoekje zitten? Natuurlijk niet. Hij zal roepen. Hij zal de hulp van anderen inroepen. Hij zal op de deur slaan en op de deur bonzen. Net zolang tot die deur voor hem wordt opengedaan. De schuldige verplichting ons te bekeren. Bekeert u en gelooft het evangelie. En we leggen dat de mensen aan het hart. Het evangelie van vrije genade wordt verkondigd met bevel van bekering en geloof. En de Bijbelse waarheid, door en door Bijbelse waarheid, om de genade genade te laten zijn, dat de bekering een zaligmakende genade is. En de volstrekte machteloosheid onszelf te bekeren, het leidt niet tot lijdelijkheid, maar het leidt tot de wanhoop van het ware geloof. En denk in dit verband maar aan de geschiedenis van de blinde Bartimeus uit Markus 10. Er kan geen enkel misverstand over bestaan. De Heer Jezus die is in Jericho. En de grote schare die daar is, die verdringt zich om de Heer Jezus. En Bartimeus die hoort dat het Jezus van Nazareth was, om wie al die mensen, die scharen, zich verdrongen. En in zijn volstrekte machteloosheid en hulpeloosheid en wanhoop begint hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zoon van David, ontferm u over mij. Jezus van Nazareth, de enige die iets doen kan. De grote profeet uit Nazareth. De grote heelmeester. De hoogste profeet en leraar. Bartimeus heeft gehoord dat deze Jezus blinden deed zien. Dat door hem doden werden opgewekt. Dat kreupelen wandelden, dat melaatsen gereinigd werden en dat doven gingen horen. Is hij hier? Ja. Dan moet ik bij hem zijn. Jezus, gij zone Davids, ontferm u mijner. En deze roep uit de diepte, regelrecht gericht op het hart van Christus en van Gods ontfermingen daarmee gegeven. Die komt bij Jezus en hij stond stil. Ze moesten Bartimeus gaan roepen. Wat wilt gij dat ik u doen zal? Zo klonk het uit de mond van Jezus. Rabboni, dat ik ziende mag worden. En dan zegt Jezus dat heerlijke woord, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Welk geloof? Het geloof wat geboren wordt in de context van de wanhoop. Wij moeten ons bekeren, wij kunnen ons niet bekeren. De verkondiging van de eis tot bekering en de verkondiging dat het God is die de bekering schenkt, uit genade leidt tot de worsteling met God, om God, tegen God, tot de wanhoop van het ware geloof. En broeders, daar moeten we niet bang voor zijn. O, die psychologiserende tendensen die zich zo breed maken. Pas op, voorzichtig, praat geen schuldcomplexen aan. Die heilzame wanhoop, ik zeg erbij, van het ware geloof, dat is heilzaam. In ons is geen macht en geen kracht, maar Jezus heeft die wel. Hij komt voorbij in de verkondiging, week in, week uit. En hij hoort zo graag uit de mond van een verloren zondaar of zondares, de roep om erbarming, de roep uit het verbroken hart. De schreeuw tot de levende God. En dan mogen wij vrijmoedig zeggen op de kansel, in het openbaar en bij de huizen, zo waarachtig als God leeft en ik hier voor u sta. Eén schreeuw tot God. En hij is erbij. Het is de wanhoop van het ware geloof. Het is het oprechte zoeken van de Heer Jezus, die bekering en vergeving schenkt. En die dat graag doet. Het is genade en genade alleen. Dat is wel wat anders, broeders, dan een, wat iemand een theologenbekering noemde, gefundeerd in de vrije wil. U hebt gelijk. Het is ook wel wat anders dan een emotionele bekering die opbloeit onder de druk van aangeleerde technieken of van massa-suggestie. 20.000 jongeren in een stadion. Hoeveel van onze jongeren waren daar? En die allemaal moeten gaan staan als ze Jezus lief hebben. Dat gebeurde dus niet. Er gingen er niet zoveel staan. Maar toen werd het omgedraaid. Als jullie niet gaan staan, geef je het blijk van dat je de Heer Jezus niet lief hebt. En dan moeten ze met z'n allen gaan scanderen. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in der eeuwigheid. Zo niet, zo niet. Dat lees ik nergens in de schriften. In die onfeilbare schriften, het woord van de levende God. De waarachtige bekering tot God. De waarachtige bekering ten leven is een zaligmakende genade. Het is genade om tot erkentenis van de waarheid te komen, waarbij de zondaar zijn zonde ziet in het licht van Gods blinkende majesteit, in het licht van Gods heilige wet, die hij heeft overtreden. Hij zal zichzelf niet meer rechtvaardigen. Hij zal als een boetvaardige smekeling geworpen worden op de Christus Gods, die verhoogd is tot een vorst en zaligmaker om te geven. Bekering en vergeving. Bekering ten leven. Bekering om tot kennis van de waarheid te komen. Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Laat ons bidden. Heren, mogen wij u aan de avond van deze dag, aan het einde van deze lezing, danken voor het onderwijs vanuit uw woord en getuigenis dat wij hebben gehoord, wat ons aan het hart is gelegd. Wilt u het genadig achtervolgen met uw zegen, opdat het voor ons dienstbaar is in de dienst en wij de woorden Gods mogen overdenken tot ons nut. Wij danken u voor alles wat u ons vandaag hebt gegeven, ook in de ontmoetingen met elkaar, in het opscherpen van elkaar, in het samen buigen voor en over uw woord, in het samen uitzeggen van de gebeden, in het zingen van de lof die betamelijk is. Want Heere, het is toch goed u, onze God, te prijzen, psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. Wij bidden u, Heere, laat de loop van uw woord onder ons voorspoedig zijn. In al de kerken wilt u ze maar oprichten uit de ingezonkenheid en geesteloosheid. En dat er nog velen, velen, velen mogen worden toegebracht. Door bekering en geloof, door geloof en bekering. Zaligmakend te delen in dat volkomen offer van uw Zoon. Wilt u ons ook veilig geleiden als we weer naar onze woningen hopen te gaan? Wilt u ons bewaren als we hier de nachtrust hopen te ontvangen? Nu zich de wereld, de nacht over de wereld heeft gelegd, wilt u ons allen, wie we ook zijn, in welke dienst we ook staan, welk lijden of strijden we ook te doorworstelen hebben, wilt u ons allen voor uw goddelijke rekening nemen, ons en onze gezinnen, voor zover we een gezin hebben mogen vormen, en wilt u ons in uw wegen doen wandelen. Breng ons ook morgenochtend weer bij elkaar of eventueel morgenavond. En wilt u ons in alles doen leven onder een geopende hemel. En bij de harteklop van uw eeuwige ontfermende zondaarsliefde mogen horen om nergens anders in te roemen dan in het kruis van Jezus Christus, dan in het evangelie van vrije genade. Amen. Ik stel u voor, broeders, dat we nog zingen van Psalm 26. Het tweede vers: beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Uw goedertierenheid die zich alom verspreidt. Het derde vers en het zevende vers: daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, door mij die u bemin en acht. Psalm 26, het tweede, het derde en het zevende vers. Ik kreeg net een briefje onder ogen, daar staat het grote letters op: koffie plus soesje voor iedereen. Dus je bent hartelijk welkom op de koffie.